Hosea. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen van Psalm 65, het eerste en het tweede vers. En naar de geloofsbelijdenis zingen van dezelfde psalm, het derde vers, Psalm 65, vers 1 en vers 2 nu. En straks vers 3. Thank you. Met de Kerk van alle Eeuwen belijden wij ons geloof. En we doen dat bij de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We spreken ieder in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Heilig en groot God, wij danken u dat wij hier mogen zijn, dat u ons als gemeente samenbrengt, gemeente thuis zich met ons verbonden mag weten, en wij bidden om het goede van uw huis, die overvloed die ligt in uw hand, die verworven is door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die heerlijke en grote gave, waardoor er redding is voor zondaren, waardoor er verzoening is van al het onze, waardoor er genade is om voor u de levende God te kunnen bestaan. En wij bidden, laten die goede dingen van u, dat goed uit uw huis, niet zaken zijn die op afstand staan, theorie, we dat met ons verstand bevatten, proberen te begrijpen, zonder dat het ons hart raakt. Dan kunnen we ermee instemmen dat we dat goede nodig hebben, maar we kunnen ook weer makkelijk zonder. We vullen ons leven op onze eigen manier in. En we denken het zelf wel te redden. Maar komt u met uw geest. En doe ons onze handen ophouden. En vult u ze. Zodat we weten en beleven. Dat u in uw Zoon alles geeft wat nodig is. Dat u dat wat tussen u en ons in staat wegneemt. Onze zonde en onze ongerechtigheid. Afgewassen door het bloed van het Lam. En dan kan het niet anders. Als we leven vanuit de kracht van het offer, dan is er dat verlangen om te doen wat hij vraagt. Als we leven van de zaligmakende kracht van het bloed van het Lam, dan willen we niet anders. En dan leren we hem te volgen. En wanneer die oude mens kan opspelen, dan brengt dat ons des te meer bij u, omdat wij die er zelf niet onder krijgen. Sterkt u dan de nieuwe mens en gooit u met de wapenrusting van het geloof. En tegelijk, wij bidden hartstochtelijk, als dat kennen van uw Zoon en dat kennen van de zaligheid die hij verwierf ons vreemd is, wij ontdekken wat dat betekent, we doorkrijgen wat daarvan het gevolg is, dan krijgt u niet de eer die u toekomt. Dan is onze toekomst donker en somber. Dan wacht het oordeel. En daarom des te meer, Heere, maak ons klein. Verootmoedig ons voor u. En doe ons inzien wat een heil er ligt in de heiland. Als wij dat vanavond overdenken, leid ons dan door uw geest en wees u nabij. En het luisteren brengt tot verwondering, tot aanbidding. Maar ook in het spreken. Schenk ook daarin wat nodig is. U bent de God die ook daarin de leiding wil en kan nemen. En daarom doet u dat, opdat u als de levende God verheerlijkt en geprezen wordt. Zo bidden we. Geef dat als gemeente, de jongste tot de oudste toe, zullen begrijpen waar het om draait. Onderwijs vanuit de catechismus door uw geest wordt toegepast. Wij bidden, schenk uw zegen. Iedereen die een taak heeft, de koster, schenk uw zegen in het zorgen voor beeld, geluid. Schenk uw zegen aan de organist in het begeleiden van de samenzang. Ook daarin te mogen weten, te ervaren dat u geeft wat nodig is. Houdt u de vorst van de duisternis op afstand. Toon ook daarin uw macht en uw majesteit. En vult u dit kerkgebouw. En weest u in ons midden. Daadwerkelijk. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften. We doen dat op twee plaatsen in het Matthäus-evangelie. Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. En dan vervolgens naar het eind van het evangelie toe, Matthäus 27, vers 33 tot en met 37. Matthäus 1, vanaf vers 18. Matthäus 27, vanaf vers 33. En dan luidt het woord van God aldus, Matthäus 1 vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus, want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alsof hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggend: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggend: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heere hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Matthäus 27, vanaf vers 33. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen ze nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpend, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zijn neerzitten bewaarde hem al daar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Gemeente, we staan vanavond stil bij zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoorden 29 en 30. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En dan is het antwoord: omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? En dan luidt het antwoord: nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Jezus zaligmaker, dat is het thema boven de verkondiging. Jezus zaligmaker. Drie aandachtspunten. De naam die jij draagt, dat is het eerste. En dat correspondeert met vraag 29. Het tweede, het werk dat hij doet. En dat correspondeert dan met antwoord 29. En ten derde, de eer die hem toekomt. En dat is vraag en antwoord 30. Jezus zaligmaker, allereerst de naam die hij draagt, en tweede het werk dat hij doet, en ten derde de eer die hem toekomt. Ik heb voor u de volgende mededelingen. Wat betreft de diensten voor zondag 5 februari om 10 uur hoopt dan dominee H. Liefting voor te gaan. En om 6:30 dominee D.J. Budding uit Waarder. Wat betreft de collecte vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. En voor de data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Wij zullen samen gaan zingen als inleiding op de woordverkondiging. Psalm 32 vers 1, 3 en 6. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het derde vers: bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En het zesde vers: rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Psalm 32 vers 1, 3 en 6. Yeah. Gemeente, wat zegt de naam? Wat zegt de naam over degene die die naam draagt? De betekenis van die naam kan lijnrecht in tegenstelling zijn met de persoon in kwestie. Denkt u aan iemand als Absalom? Zijn vader en zijn moeder hebben een prachtige naam gegeven. Absalom, dat betekent vader van de vrede. En zoals onze kinderen begrijpen dat het leven van Absalom in tegenstelling is met dat wat die naam betekent. Absalom begon een burgeroorlog, waarin hij recht tegenover zijn vader David kwam te staan. Maar wat denkt u van Judas? Judas die zijn meester heeft verraden. Zijn naam betekent de Heere zij geprezen, Godlover. Maar zijn daad van verraad was precies het tegenovergestelde. God onterend. Wat zegt een naam? Gemeente, hoe anders is het met de Heer Jezus? Al de namen die op hem van toepassing zijn, en als je dat nagaat, dan staan er in de schrift niet minder dan 200 verschillende namen voor de zaligmaker, die zijn echt allemaal op hem van toepassing. Elk van zijn namen laat iets zien van zijn heerlijkheid. Zo groot is hij, dat één naam niet voldoende is om uit te zeggen wie hij is. Jezus Christus, dat is Gods Zoon die de hemelse heerlijkheid verliet om verloren zondaren te redden, te zaligen. Gemeente, het is dat aspect wat naar voren komt bij de behandeling van de eigen naam, de persoonsnaam van de Heer Jezus, waarover het in zondag 11 van onze Heidelberger Catechismus gaat. Een naam die hij op een hele bijzondere manier ontvangt. Jongens en meisjes, als een vader, een moeder, een baby verwachten, dan praten ze met elkaar over de namen die dat kleine kindje zal gaan dragen. Dat zou de naam kunnen zijn van een opa of een oma of iemand uit de familie. Soms wordt die naam gegeven vanwege de betekenis. Soms is dat een naam die ze heel mooi vinden, die hen aanspreekt. In de Bijbel zie je vooral dat namen gegeven worden die ook in de familie voorkomen. De naam gaat dan door alle geslachten heen. Al zie je dat namen ook gegeven worden vanwege de betekenis. Mozes, zijn naam betekent uit het water gehaald. En Samuel, dat betekent van de Heere gebeden. Als de Heer Jezus wordt geboren, dan bepaalt niet Maria de naam. En ze overlegt daar niet over samen met Jozef. Nee, God bepaalt de naam. Maria hoort die naam. Uit de mond van de engel Gabriel. En ook Jozef hoort die naam uit de mond van de engel. U zult zijn naam heten Jezus. Dat is een bewijs van zijn mens zijn. Want Jezus, dat was in die tijd een hele gewone jongensnaam. In Nazareth waren er misschien nog wel meer kinderen die die naam droegen. Zo werd Jezus letterlijk één van ons, behalve dat ene, de zonde. Het is niet zo vreemd dat in de eerste vraag van zondag 11 de verwondering doorklinkt. Waarom wordt de Zoon van God Jezus genoemd? In die naam, in die hele gewone jongensnaam, laat God het hele evangelie doorklinken. Jezus. Zalig maken. Jonge mensen, deze Jezus die in Bethlehem geboren is, is werkelijk zoals hij heet. Absalom was geen vader van de vrede. En Judas, het was geen godlover. Maar Jezus, van Nazareth, geboren in Bethlehem, is wel zaligmaker. De zaligmaker. Dan kan zijn naam heel gewoon zijn, heel gangbaar. Maar de betekenis die die naam krijgt, als God zo naar de aarde komt, is meer dan bijzonder. Zo bijzonder dat die naam en de betekenis van die naam alleen echt op hem van toepassing zijn. Hij is de enige zaligmaker. Hij is de enige redder. En hij is de enige verlosser. En daarin klinkt al iets door van die twee andere mannen in het Oude Testament die dezelfde naam droegen als Jezus. Jezus is in het Hebreeuws Joshua. Joshua. De man die, nadat het volk 40 jaar lang door de woestijn gezworven heeft, wordt aangewezen om de leider te zijn van het volk. Hij laat iets zien van wie Jezus is. Joshua, de Heere redt. Hij zal het doen. De Heere zal Joshua aan het hoofd van het volk het beloofde land inbrengen. Hij zal hen redden van de vijanden. En eerlijk is eerlijk. Deze Joshua vervaagt wanneer je Jezus ziet. Jezus van Nazareth. Hij die zich zo diep vernederde. Hij leidt zijn volk naar het hemelse Kanaan. Hij leidt het beloofde land in. Is hij bij de zijnen. In alle mogelijke omstandigheden. Hij beschermt hen. Hij bewaart hen. Hij is de Joshua, Jezus. In hem wordt Gods reddende liefde zichtbaar. Maar gemeente, dan die andere Joshua waarover het Oude Testament spreekt. Joshua, de zoon van Jozadak. Het volk bevindt zich in crisistijd. Het is in ballingschap, ver van Jeruzalem verwijderd. Ver weg van de tempel. Wanneer de Heere zijn volk uitleidt uit Babel, dan gaat aan het hoofd van die stoet Joshua mee. De zoon van Jozadak, de hoge priester. En hoe zwaar de reis ook is, de Heere is erbij. De Heere redt, de Heere bevrijdt. Daarvan is Joshua, de hoge priester, het bewijs. De Heere laat het werk van zijn handen niet los. Hij brengt het volk terug in Kanaan. Dan kan er nog zoveel aanvechting zijn, nog zoveel strijd. Maar de Heere haalt ze op. Joshua, de zoon van Nun. Joshua, de zoon van Jozadak. Het zijn voorbeelden, je zou zeggen, het zijn typen van de Heere Jezus. De Joshua in het Nieuwe Testament. De zoon van de levende God, de meerdere Joshua. En in die zin heeft hij geen naam nodig. Wat dat betreft hoeft hij van niets of niemand onderscheiden te worden. En toch krijgt hij een naam. Jongens en meisjes, denk eens eventjes in vanavond. Hoe lastig het zou zijn als kinderen geen namen kregen. Nou, hoe zou je dan geroepen moeten worden door je vader, je moeder? En hoe zou de juf, de meester op school te werk moeten gaan? Je voelt wel, dat is lastig, dat gaat niet. Je hebt een naam nodig, onmisbaar. Zodat de ene jongen van de andere wordt onderscheiden en het ene meisje van het andere. Nou, zo nodig is het dat Jezus van ons wordt onderscheiden. Zodat zichtbaar wordt wie hij is. Juist ook in zijn naam, Jezus. Want in die naam laat God zien dat er redding is, behoud. Onder de hemel is er geen andere naam tot zaligheid gegeven dan deze, Jezus. En dan verbleken alle andere namen. Maar deze naam verbleekt nooit. Weet je waarom niet? Omdat Jezus Christus tot zaligheid gegeven is. Omdat hij garant staat voor zijn eigen werk. Garant voor dat wat zijn naam betekent. Kijk, namen van mensen die kunnen soms met achting worden genoemd. Maar zodra je meer weet over die persoon, dan frons je toch nog wel eens een keer je wenkbrauwen. Achting kan nog wel eens veranderen in minachting. Maar er is er één die nooit teleurstelt, Jezus. En deze Jezus is alle aanbidding waard. En is het dat niet wat de opstellers van de catechismus laten zien? En is het dat ook niet waar ze toe oproepen? Hem te zoeken die zondaren zaligt. Het is alsof ze zeggen, hij heet niet voor niets zo. Hij heet Jezus. Klinkt daarin niet iets van geloof? Door geloof in hem? Want vanuit geloof wordt het gezegd en beleden. Hij maakt ons zalig van al onze zonden. Alle zonden. Want wie ontdekt wie Jezus is, al zaligmaker, die ontdekt ook iets van het feit wat het betekent dat je zondaar bent. En natuurlijk, niemand van ons zal vanavond ontkennen dat hij zondaar is. Maar stemt u er ook van harte mee in? Niet alleen met uw hoofd, maar ook met uw hart. Brengt het tot verootmoediging voor de Heere? Heere, dat ben ik nu tegenover u. U zo heilig, zo groot en ik zo zondig. Ja, zegt u, hoe komt nou wat ik weet met mijn verstand in mijn hart? Hoe ga ik dat nou van harte belijden? Kijk, ik weet het, maar hoe brengt dat mij tot kennis van Jezus? Nou, door Jezus zelf. Want hij is bij macht het hart te raken. En hij is bij macht het hart aan te raken. En dan kun je om je zonde niet heen. Dan bid je, Heere, wees mij zondaar genadig. En dan laat de naam van de Heiland zien dat hij genadig is. Want hij heet Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Nou, gemeente, dat brengt ons bij het tweede vanavond. Zelfs Jezus' eigen naam laat ons iets van zijn werk zien. En om dat te zien, is het goed om wat in te zoomen op dat woord zalig maken. Want zalig maken, dat is een werkwoord. Hij doet dus iets. Alleen dat al laat zien dat er wat gebeurt als God ingrijpt in je leven. Nou, dat laat ook zien dat er iets moet gebeuren. Nou, gemeente, daar zijn we toch ook wel van doordrongen. Er tussen de wieg en het graf iets gebeuren moet. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nou, gemeente, wie iets ziet van de diepte van die naam, Jezus, die doorziet dat hij zonder Christus niet kan. Hij zonder zijn verzoenend werk niet kan. En dat werk, dat zaligmakende werk, dat is niet iets wat zomaar onopgemerkt blijft. Gemeente, als Jezus beslag legt op je leven, dan gebeurt er iets. Ja, maar wat dan? Nou, dat hangt heel nauw samen met de betekenis van dat woord zalig. Want zalig, dat betekent heel letterlijk vol. Nou, wij kennen dat in ons taalgebruik ook nog wel. Denk aan woorden als armzalig en rampzalig. Armzalig is dat je ontzettend arm bent, vol armoede. Rampzalig, dat wil zeggen vol met rampen. Rampen stapelen zich als het ware op. Een overvloed van armoede en een overvloed van rampen. Trouwens, zo tekent de schrift ons leven ook. Arm, ellendig, jammerlijk, naakt. Nou, dat laat zien dat we Jezus nodig hebben. Hij die zich aanbiedt als zaligmaker. En daarom, laat u zaligen. Een zaligmaker, dat is volmaken. Vullen. Vullen met Gods genade. Vullen met Gods liefde. En een kind kan vanavond begrijpen dat je iets niet kunt vullen wat vol is. Je kunt niet vervuld worden met de liefde van God als je nog vol zit met van alles en nog wat. Met dat wat je hier beneden bindt. En dan hoef ik ook niet te zeggen vanavond waar je allemaal mee gevuld kunt zijn. Dat wat erin zit, waar je vol mee zit, dat moet eruit, dat moet verdwijnen, dat moet eraan. Ja, zeg je, maar hoe raak je dat kwijt? Hoe raak je jezelf kwijt? Nou, dat kan maar op één manier. Door Jezus zelf. Het antwoord van de catechismus benadrukt dat Jezus is volkomen zaligmaker. Hij doet geen half werk. Volgens mij stel eens even voor. Je moeder die zegt tegen je van, je beker staat nog op de aanrecht, die kun je even vullen met melk. En dan loop je naar de aanrecht toe en dan zie je dat je beker nog vol zit met water. Nou, dan snap je wel, melk kan niet in, want die beker zit nog vol. Dus die beker die moet eerst leeggemaakt worden, voordat die gevuld kan worden. En je giet die beker leeg, water eruit, en dan pas kan er melk erin. Nou, gemeente, zo ligt het. God kan niet vullen met zijn genade als je nog vol zit met van alles en nog wat. Waar we mee vervuld zijn, dat kan Gods genade in de weg staan. En daarom is het eerste werk van de zaligmaker leegmaken, plaatsmaken. Hij maakt dus plaats waar die plaats niet is. Hij maakt ruimte voor God en voor zijn dienst. Letterlijk zou je de naam Jezus ook kunnen vertalen met ruimte maken. Nou, gemeente, is er bij u al ruimte gemaakt voor het heerlijke werk van de zaligmaker? Nou, dan is het niet zo moeilijk meer om te begrijpen wat de catechismus hier bedoelt met die zin, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Zalig maken, dat is niet anders dan het verlossen van het grootste kwaad en het brengen tot het hoogste goed. Als de engel tegen Jozef zegt dat het kind dat uit Maria wordt geboren Gods zoon is en dat dat kind de naam Jezus moet ontvangen, nou, dan wordt er niet voor niets aan toegevoegd dat hij zalig maakt van zonde. Hij verlost van zonde. Hij haalt de zonde weg. Hij maakt leeg van zonde. Dat staat er met nadruk. En dan blijkt voor hem geen zonde te groot te zijn. Kijk, zelfs als de duivel het vergrootglas op de zonde legt, en zelfs als de zonden daadwerkelijk zo groot zijn als de duivel je wil voorstellen, dan nog is Jezus bij machten die zonde weg te nemen en daarvan te verlossen. Daar is nog niemand bij de zaligmaker gekomen die van hem te horen kreeg: ja, uw zonde, jouw zonde, dat is echt te veel. te groot. Kijk, wij hebben nog wel eens de neiging om te klein te denken van het werk van Jezus. Alsof iets voor hem te veel zou zijn. En alsof wij misschien toch nog ook een handje zouden moeten helpen om van die zonde af te komen. Nou, het is niet voor niets dat in de catechismus dat ook meegenomen wordt in het antwoord. Daar is bij niemand anders zaligheid te vinden dan bij hem, bij niemand. Nou, waarom zou je het dan ergens anders zoeken? En als de zaligmaker verlost, dan verlost hij van de schuld. En dan verlost hij van de straf. En dan bevrijdt hij van het oordeel. En dan doet hij dat door zijn Heilige Geest. Gemeente, waar het wonder van Gods ontferming zich voltrekt in het leven van mensen, daar ga je zien en je gaat het steeds meer inzien wie God is. Dan draai ik er niet omheen wie ik ben. Nee, dan ontdek ik, Heere, ik ben zoals u zegt. Ik erken het, ik beleid het. En mijn wil, die ging precies de verkeerde kant uit. Ik wil wat u niet wil. Maar waar God komt, verandert hij de wil. Die wil verandert radicaal van richting. Wat ik eerst wilde, dat wil ik nu niet meer. Ik wilde de zonde. Maar ik ga de zonde haten. Die neiging God en mijn naaste te haten, ik heb er verdriet van. En hoe komt dat? Omdat God door het werk van Jezus mij zijn liefde verklaart. En die liefde die zoekt zijn weg in mijn hart en in mijn leven. Dan krijg ik hem lief. Hoe anders dan hoe het daarvoor was. Dan krijg ik hem lief omdat hij mij eerst lief had. Zo bevrijd de Heere van de heerschappij van de zonde. Volkomen, volmaakt. Hij is een volkomen zaligmaker. Ja, dan weet ik het. De overblijfselen van de zonde, de macht van de zonde, die kan me hier beneden best nog wel eens belemmeren. Die belemmert mij om God volmaakt te dienen. Wat kan er een strijd zijn in het leven van het geloof? Maar zodra de zaligmaker mij thuis haalt, dan is er niets meer over van die strijd. Dan is er niets meer over van de zonde. En dan is er niets meer over van de schuld. En dan is er niets meer over van de straf. Want Jezus heeft die weggenomen. Hij heeft die weggedragen. Hij is de dood doorgegaan. En hij schenkt mij het leven. En dan zijn dus ook zalig de doden die in de Heere sterven. Nou, gemeente, dat is toch geweldig wanneer je daaruit mag leven. Leven vanuit de zaligmaker. En wat het leven tekent. Vreugde. Vrede. En naar de maat dat ik leef vanuit het geloof, mag ik ook iets ervaren en iets weten van de zekerheid van het geloof. Weten dat hij voor mij instaat. En dat ik door hem de hemelse heerlijkheid zal mogen genieten. Voor eeuwig in zijn nabijheid. En voor eeuwig bij hem geborgen. En dan verwonder ik mij dat hij aan het middelste kruis op Golgotha gehangen heeft. Want dan hing hij daar voor mij. Gemeente, Pilatus, die heeft ongewild het bewijs geleverd dat hij zaligmaker is. moeten we maar eens even kijken naar het opschrift boven het kruis. Deze is Jezus. Ja, maar zegt u, daar kunnen wel meer mensen zijn geweest in die tijd die gekruisigd werden en die Jezus heten. U hebt toch immers gezegd dat het een hele normale jongensnaam was? Nou gemeente, daar is maar één Jezus die ook koning van de Joden is. En als hij koning is, dan is hij koning tot in de eeuwigheid toe. Juist dat wordt zichtbaar aan het kruis op Golgotha. Hij is koning van al diegenen die God weer leren loven. Hij is koning van de Joden. En Jood, dat betekent precies hetzelfde als Judas. Judas, afgeleid van Juda, Jood, dat betekent Godlover. Jezus staat aan het hoofd van iedereen die in de hemelse heerlijkheid het heerlijke hemelse halleluja laat horen. Wat een heil, gemeente, wat een zaligheid door Jezus. Maar daar moet iedereen die mag leven van dat vooruitzicht die naam ook belijden en die moet die naam ook groot maken. Hier en nu. Dan hoef ik me voor deze Jezus, deze zaligmaker, toch niet te schamen. Wat zegt Jezus niet zelf? En ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar dan zegt hij ook, en dat zegt hij ter waarschuwing, maar wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. De gemeente, dat brengt me direct bij het laatste, het derde aandachtspunt. De eer die hem toekomt. In vraag 30... daar vragen de schrijvers van de catechismus, geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of elders zoeken? Het antwoord is duidelijk. Duidelijk. Zoals de catechismus eigen is. Nee. Iedereen die zijn zaligheid op een andere plaats zoekt, die loochent de enige zaligmaker Jezus. Dan heeft God zijn zoon gezonden naar deze wereld, maar dan wordt hij niet geloofd. Nou gemeente, in dit antwoord van de catechismus wordt blootgelegd dat in elk mens de neiging aanwezig is om overal de zaligheid te zoeken, behalve bij Jezus. En de schrijvers die weten waar ze het over hebben. Want om hen heen zien ze hoe de Romeinse kerk mensen op een dwaalspoor heeft gebracht. Kijk, Jezus wordt dan wel zaligmaker genoemd. Maar dat zaligmakende werk van de heiland, dat heeft nog wat aanvulling nodig. Jezus is, om zo te zeggen, geen volkomen zaligmaker. En laten we eerlijk zijn, dat lijkt toch wel een beetje aantrekkelijk. Ik kom best wel mensen tegen die daarvan uitgaan. Jezus wat en ik wat. Dan werken God en mens samen aan de zaligheid. Alsof ik nog iets goeds kan inbrengen. Of ik iets kan toevoegen aan het werk van Jezus. Alsof het werk van de zaligmaker niet voldoende is om voor God te bestaan. Nee, dan kunnen ook heiligen niets toedoen aan het werk van Jezus. En heiligen, daarmee bedoelt de catechismus hier die mensen die volgens de Romeinse kerk zoveel goede werken hebben gedaan dat hun overschot aan goede werken door de kerk kan worden verkocht als een aflaat. En dan moet u niet denken dat in deze tijd niet meer gebeurt. Ook in deze tijd worden aflaten aangeboden Zelfs via internet biedt het Vaticaan ze aan. En natuurlijk zegt u, ja, daar gaan wij niet op in. Nee, natuurlijk niet. Maar kunt u nou ook zeggen dat u uw zaligheid alleen maar zoekt bij Jezus? Kunt u zeggen dat u nu enkel en alleen redding zoekt in het kruis van Christus? Kijk, wij zullen geen heiligen aanbidden. En u zult geen aflaat kopen. Maar is het ons mensen niet eigen, voordat we God bidden om zaligheid en welvaart, dat gaat over de dingen van het aardse leven, om het toch nog eens even op een andere plaats en op een andere manier te proberen? Ja, waar zoek je het dan? En waar verwacht je het dan van? Nou, van je eigen hart. Dan bouw je op je kerkgang bijvoorbeeld. Dan bouw je op je belijdenis. En dan bouw je op dat wat je zelf voor geloof houdt. En voordat we de rij nog wat langer kunnen maken, moeten we maar even luisteren naar dat wat de catechismus hier zegt. Maar zij verloochenen met de daad de enige zalig maken. Maar dit willen ze zeggen, u moet het niet bij heiligen zoeken, u moet het ook niet van uzelf verwachten, u moet het niet van mensen hebben. U hebt Jezus nodig. Die Jezus die alle eer en alle aanbidding waard is. Die Jezus die zijn leven gaf om zondaren te redden. Kijk, als ik iets zou moeten toevoegen aan mijn zaligheid. Als ik zelf toch nog iets moet presteren. Al zou het maar 1% zijn. Ik kreeg het nooit voor elkaar. En daarom is het geweldig, gemeente, dat Jezus Christus een volkomen zaligmaker is. En die volkomenheid, die is het gevolg van de volkomenheid van zijn werk op Golgotha. En daar moeten we het dus van hem hebben, helemaal. Alleen van hem. Hij alles wordt. Ja, maar zegt u, hoe weet ik dat nou? Dat hij alles is? Nou, dan moet u nog eens even naar dit antwoord kijken. Alles in hem hebben. Alles in hem vinden. Nou, dat hangt af van het geloof in hem. Want die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, die moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. En dan gaat het je niet om iets of iemand anders. Dan gaat het je om Jezus. Niets, niemand anders dan hij. En gemeente, dan kan het niet anders. Als de geest van God overwinnend werkt, dan stuurt hij maar 1 kant op. Alle andere kanten, die sluit hij af. Jezus. Bij Jezus alleen. En dan raak ik niet alleen mijn zonde kwijt. En dan raak ik niet alleen mijn schuld kwijt. Nee, zodra de geest mij de hand doet uitstrekken naar hem, gebeurt er iets. Hij vervult mijn leven. En hij maakt mij vol. En hij vernieuwt mijn bestaan. En dat wordt zichtbaar. In de vruchten van geloof en bekering. En dat wordt zichtbaar in de vruchten van de dankbaarheid. Juist zo wordt duidelijk of ik vol ben van Jezus of niet. En hoe meer de Heer Jezus de zijne volmaakt, vol van God, des te leger word ik van de zonde. Je zou kunnen zeggen, dat gaat samen op en het gaat door. Dan leer ik alles, ook de dingen van de tijd, voedsel, kleding, werk, een dak boven mijn hoofd, van de zaligmaker te verwachten. En dan leer ik ook zien dat in de dienst aan God de geest onmisbaar is. Dat in de dienst aan God het zien op Jezus nodig is. En hoe lang gaat dat door? Nou, dat gaat zo lang door tot Jezus thuis haalt. Want dan doet hij delen in die zaligheid die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het hart van een mens niet is opgeklommen. Een zaligheid die Jezus Christus bereidt voor hen die hem lief hebben. Amen. Gemeente, wij zingen van de lofzang van Maria het eerste en het derde vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En ook het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. De lofzang van Maria het eerste en het derde vers. Gemeente, laten wij samen danken en voorbeden doen. Groot en heilig God, wij danken u. Wij danken u voor die onuitsprekelijke gave. U uw Zoon geschonken hebt. Tot redder. Tot zaligmaker. Tot verlosser. En geeft dat we niet alleen weten verstandelijk dat hij gekomen is, maar werkt u dat geloofsweten, die geloofskennis, die hartelijke betrokkenheid op hem, zodat we weten dat hij wegtrekt bij de zonde en het oordeel vandaan, zodat we weten geborgen te zijn bij hem. Niet alleen in de dingen van het aardse leven, dat wat we kunnen meemaken, wat er op ons afkomt. Maar eerst en vooral in dat wat de eeuwigheid verduurt, zodat we geborgen zijn. Juist ook als u wegroept uit dit aardse leven. En bidden, schenk u zegen over uw woord en schenk u zegen over de verkondiging van het woord. En wees ook daarin die God die nabij is en leidt, zodat ook deze gemeente zich geleid weet door het woord. Het woord des te meer ook centraal zal staan in het totale handelen. En bidden, schenk u zegen, alle werk wat hier gebeuren mag door het bestuur. Wij denken aan degene die hier werken mogen onder ouderen, jongeren, vrijwilligers. We denken in het bijzonder ook aan dominee Liefting. Schenk hem genadig uw zegen. Hij met vreugde deze kudde mag weiden in de grazige weide van het woord. Wij bidden, ontferm u zo over ouderen en over jongeren. Wij bidden, ontferm u over zieken. Wij bidden, ontferm u over ouderen. Ik denk in het bijzonder aan mevrouw Rovers. We mogen u met haar danken dat ze donderdag haar verjaardag mocht vieren, een hoge leeftijd. Wij bidden, wees u haar nabij en zegent u haar, zodat ze ondanks haar 86 jaren mag ervaren dat u de God bent die nabij wil zijn. En die juist ook in de avond van het leven wil richten op het licht der wereld, Jezus Christus. Draagt u haar zo, ondersteunt u haar zo. Wij bidden, wees zo met de kerk, de kerken in Nederland. Laat dat ene woord, dat woord van de zaligmaker, dat hij het is die redt en zaligt, centraal staan. Breekt u het werk van de vorst der duisternis af, die kerken uithollen, die het woord wil beroven van zijn kracht. Laat u zien dat u erboven staat en dat u regeert. Brengt u daarom ook een terugkeer tot u, de levende God, onder ons land en onder ons volk. En doet u zien hoe leeg het leven is zonder Jezus. Wij bidden, ontferm u over hen die verantwoordelijkheden dragen in onze gemeente, maar ook in deze provincie, in ons land. Wij bidden, maakt u afhankelijk. Wij bidden voor hen die een gemeente, een provincie, een land willen besturen vanuit uw woord, vanuit uw getuigenis. En die dat woord ook laten klinken. Gemeenteraden, staten en kamers. Laat dat getuigenis worden gehoord en geloofd. En geef dat daarin ook richting mag worden gegeven aan beslissingen. Wij bidden, doe ook daarin zien dat u regeert. Grijpt u zo in. Onze regering in het koningshuis. Er zoveel is wat haak staat op uw woord en op uw wet. Brengt u, o God, terug. Wij dragen de landen in Europa aan u op. De spanningen die er zijn. Juist ook door de oorlog in Oekraïne. Heere, toont u ook daarin uw macht. Ontferm u over hen die gebukt gaan onder oorlogsgeweld. Mensen op de vlucht. Wij bidden. Roept u een halt toe aan dictators. Roept u een halt toe aan machten die het voorzien hebben op de ondergang van mensen. Wij bidden voor al die plaatsen waar strijd is, waar oorlog is, waar onrust is. Wij bidden voor die plaatsen waar christenen worden vervolgd en onderdrukt. Waar de kerk in een minderheid gedrongen wordt. Heren, wij bidden u. Geef dat ze ondanks alles wat hen overkomt, zullen zien op de koning van de kerk, Jezus Christus. En breidt u desondanks uw koninkrijk uit. Zegent u zendingswerk, evangelisatiewerk. Betrekt u mensen op de levensvorst. Ontferm u over uw volk, over het Joodse volk. Zeker ook in de herdenking van de Holocaust. Zeker ook. In een tijd waarin het antisemitisme weer toeneemt. Heere, beschermt u hen en schermt u hen af. Maar doe hen des te meer ook zien waar echt een eeuwig bescherming te vinden is. In Israëls verlosser, in tijden van benauwdheid, de Messias, Jezus Christus. Wij bidden voor Messias belijdende gemeente. Laat hun getuigenis worden gehoord en geloofd. En vervult u uw beloften. Hier door de regering in Israël geeft u wijsheid, juist ook in het omgaan met de spanningen die er zijn. En bidden geeft u vrede voor Joden en voor Palestijnen. En doe buigen voor de vredevorst, Jezus Christus. Heren, ontferm u over ons allen. Als we deze plaats verlaten, ontferm u als we thuis zijn of wat voor plaats ook verbonden zijn met deze gemeente. Schenk u zegen. U kent ons in alles wat ons neer kan drukken, wat ons bezighoudt. Geef ons kracht en hulp. En laat onze verwachting voor u zijn. Wij danken u voor alles wat u ons gaf. Genadige God, geprezen zij uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot van Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 11. Gemeente, bewaar het woord, gaat u heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.